Bijbelgedeelte kunt u vinden in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En dan lezen we de versen 1 tot en met 13. Dus 2 Timotheus 2 van 1 tot 13. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. En na het lezen van de wet, dan gaan we op Psalm 119 vers 49 zingen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Want gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Timotheus 2 van 1 tot 13. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids na mijn evangelie. Opdat het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover.
Gemeente, de woorden van onze tekst, waarbij wij u met de hulp van de Heere willen bepalen, kunt u vinden in het schriftgedeelte gelezen. 2 Timotheus 2 en daarvan het 8e vers. Daar lezen we Gods woord en onze tekst als volgt. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit de zaden Davids naar mijn evangelie. Deze tekst spreekt ons van een blijvend gedenken van de opwekking van Christus. En we letten achtereenvolgens op een blijvende opdracht. Houd in gedachtenis, zoals Paulus daarvan schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Ten tweede een blijvend wonder, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids. En ten derde een blijvende boodschap naar mijn evangelie. Dus een blijvend gedenken van de opwekking van Christus. En we letten op een blijvende opdracht, op een blijvend wonder en op een blijvende boodschap. Dus nu eerst een blijvende opdracht. In verband van het kerkelijke jaar zijn we de Lijdensweken alweer voorbij. Het is Pasen geweest en elke dag brengt ons weer dichter bij de herdenking van het hemelvaartsfeit. Christus is na zijn volbrachte arbeid op de aarde opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, totdat hij zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Er zal op verschillende wijzen over het paasevangelie, over de opstanding van Christus gesproken zijn. We weten dat heel veel mensen in onze samenleving nauwelijks nog weten wat Pasen betekent. Ja, met Pasen heb je een extra dag vrij. Meer weet men er soms niet meer van. Er zijn anderen die soms nog wel weten dat de Bijbel spreekt over de opstanding van Jezus uit de doden. Maar waartoe Christus is opgestaan uit de doden? Daar moet men het antwoord op schuldig blijven. Zou u dat zo kunnen zeggen, waartoe Christus uit de doden is opgestaan, opdat hij het leven en de gerechtigheid die hij door zijn lijden en door zijn sterven verworven heeft, weer zou kunnen wedergeven aan degene die door zijn opstandingskracht uit de dood tot leven worden opgewekt? Dat het gaat om de gerechtigheid en het eeuwige leven dat hij heeft verworven. Velen in onze samenleving weten daar niet meer van. Ook veel kerkmensen niet. Zelfs veel theologen vandaag de dag zeggen, och, die opstanding van Christus, dat is iets wat heeft voortgeleefd in de gedachten van de discipelen. Dat is niet werkelijk waar geweest. Dat hebben ze zich maar ingebeeld. En dat kan immers ook niet, want dat kunnen we met ons verstand niet bevatten. En anderen die het misschien wel geloven dat Jezus uit de doden is opgewekt, leven voort in een oppervlakkige godsdienst. Men leeft bij conclusies. Jezus is gestorven, hij is opgestaan en hij leeft. Wat maken we ons toch zorgen? Of dat opstandingsfeit nu werkelijk waar is of niet, daar breekt men zich het hoofd niet over. Het zal allemaal wel goed komen. Nu zijn er ook mensen die de boodschap gehoord hebben dat Jezus door de Vader is opgewekt uit het graf, om daarmee te betuigen dat hij een volkomen genoegdoening heeft gevonden in het offer van zijn geliefde zoon. Maar die voortleven alsof ze zelf niet eenmaal ook zullen opstaan uit de dood, om geoordeeld te worden naar hetgeen ze in dit leven gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Vele mensen, ook kerkmensen, leven voort alsof het volgend jaar weer Pasen zal worden, terwijl de Schrift ons zegt dat wij mensen zijn die onderweg zijn naar onze eeuwige bestemming en dat de dood elk uur wenkt. Of behoort u bij degenen die wel hebben gehoord dat Jezus uit de doden is opgestaan, maar die moeten zeggen de vrucht ervan voor eigen leven te missen? Behoort u bij die arme zondaren die met een schreeuw in hun hart over de wereld gaan, die uitzien naar de wetenschap om door het geloof te weten dat Jezus niet alleen voor hen is overgeleverd tot in de dood, maar ook voor hen is opgewekt tot het eeuwige leven. En dat hij ook voor hen dat recht op het eeuwige leven verworven heeft, die er naar uitzien om te mogen weten dat ze in hem dat leven hebben gevonden, die niet meer zonder hem kunnen leven en sterven, die het wel eens met Petrus hebben mogen belijden: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar die met Petrus de diepte zijn ingegaan, die op alles wat er in het leven gebeurd is de dood hebben leren schrijven, en die geen houvast meer hebben aan hetgeen er in hun leven is gebeurd, die geen gerechtigheid meer hebben overgehouden waarmee ze voor God kunnen bestaan. Of behoort u bij mensen zoals de Emmausgangers, die met Pasen hebben mogen zien in de doorboorde handen van Jezus, die hun bekend is geworden in het breken van het brood. Mensen van wie de ogen geopend zijn voor hem van wie geschreven is: gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort in uw lippen. Hoe staat het met ons, geliefde, op weg gereisd naar de eeuwigheid? De apostel Paulus schrijft aan Timotheus: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Waarom zou hij dat schrijven? Dan moeten we weten dat Timotheus een jonge man was met veel zwakheden, maar door de Heere geroepen om leiding te geven aan de grote gemeente van Efeze. In die plaats Efeze waren heel veel vijanden van de waarheid. We weten van het oproer van Demetrius, maar in de gemeente van Efeze was ook heel veel vijandschap van binnenuit. Mensen die de gemeente probeerden te verwoesten door hun dwaalleer. En nu is de apostel Paulus er bezorgd over of Timotheus bij al die aanvallen van buitenaf en van binnenuit wel staande zal kunnen blijven. Of hij daar wel tegen bestand is. En daarom zendt hij deze brief aan Timotheus, om hem te ondersteunen, te sterken en liefdevol te vermanen. Ook om hem aan te bevelen in de genade, de barmhartigheid en de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Paulus vermaant Timotheus tot een trouwe plichtsbetrachting. Hij geeft hem ook allerlei lessen om zich tegen die dwaalleer te kunnen verweren. Hij zegt onder andere, vers 14 en 15, breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Houd maar vast, Timotheus, aan hetgeen je van mij gehoord hebt, aan het woord van de waarheid, en laat je niet afleiden en ook niet verleiden. Want gemeente, de apostel Paulus weet ook dat, hoeveel goede raadgeving hij ook aan Timotheus geeft, hoeveel vermaningen hij ook aan Timotheus schrijft, hoe liefdevol en ernstig hij Timotheus ook benadert in deze brief, dat alle menselijke woorden, ook de woorden van Paulus, niet bemachtigd zijn om Timotheus in de strijd staande te houden. En daar is een ander fundament voor nodig. En daarom schrijft hij aan Timotheus: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Timotheus, alleen als je dat voor ogen houdt, kun je staande blijven. Want daarin ligt de kracht van het nieuwe leven. Om bediend te mogen worden uit die opgestaande levensworst. Die de dood heeft verslonden tot een overwinning. En die gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Timotheus, dat geeft kracht en sterkte. In het ambtelijke, maar ook voor je persoonlijke leven. Het is van alles beslissende betekenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Want indien Christus niet is opgewekt, zo heeft de apostel Paulus gezegd in 1 Korinthe 15, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Dan heeft alles eigenlijk geen zin. En Paulus zegt, daar moet je maar veel aan denken, Timotheus. Houd in gedachtenis, ook in de toekomst, steeds weer opnieuw. Dat is een blijvende opdracht die de Heer aan Timotheus bij monden van Paulus geeft. En dan niet alleen om te denken aan dat ontzaglijke feit dat Jezus uit het graf is opgestaan, maar om daar ook de troost uit te mogen putten en de kracht uit te mogen ontvangen, persoonlijk en ambtelijk. Want het heeft Timotheus nodig. Paulus heeft er maar op gewezen dat er veel verdrukkingen zullen zijn. Paulus zegt, maar gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Daarin wijst hij Timotheus op de enige bron van troost en leven. En nu komt de vraag tot een ieder van ons of wij nog in gedachtenis houden dat Jezus uit de doden is opgewekt. Denken we daar nog aan? Ook nu, naar het kerkelijke jaar, Pasen weer voorbij is, staan we er nog bij stil? Of zijn we het al vergeten? En is Pasen zoiets als, dan begint er in de natuur weer een periode van nieuw leven? Maar de Heere komt terug op de prediking van de opgestaande levensvorst. Want het is immers door de kracht van Hem, die leeft tot in alle eeuwigheid. Dat doden worden opgewekt tot het leven. De apostel Petrus schrijft er in een van zijn brieven over. Wedergeboren tot de levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij die is opgestaan uit de doden. Hij leeft. Zijn wij al door de opstandingskracht van Christus van dood levend geworden? Want dat is nodig in ons leven. Want we leven maar één keer. En we zijn al op weg naar onze eeuwige bestemming. Het zal toch verschrikkelijk zijn wanneer we het evangelie van een opgestaande levensvorst hebben gehoord. Wanneer we hebben gehoord dat Jezus de dood en het graf heeft overwonnen. En het aan ons voorbij is gegaan. Als we net hebben gedaan alsof dat voor ons niet geldt. Alsof er straks niet zal wederkomen de wolken des hemels. Alsof we niet voor zijn rechterstoel gesteld zullen worden. Alsof het niet waar is dat wij dan uit zijn mond zullen horen, ga weg van mij, gij die niet hebt gewild, dat ik koning over u zou zijn. En als we dan met die wetenschap voor eeuwig verloren zullen gaan, als we dan de eeuwige dood moeten aandoen, waaronder we van nature allen besloten liggen, laten we daarom toch bidden of de Heer met zijn Heilige Geest onze oren en onze ogen zou willen openen, zodat we dat woord gaan verstaan als het woord van de levende God. Dat we toch niet aan voorbij zouden leven. Want het hoeft niet per se Pasen te zijn om het wonder van Pasen te mogen verstaan. Om de kracht van de opstanding van Christus, dat blijvende wonder, in ons leven te mogen ervaren en kennen. Daar staan we bij stil in onze tweede gedachte. Een blijvend wonder. In het enkele woord dat Paulus hier schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, geeft de apostel aan wat er op die opstandingsmorgen is gebeurd. Maar ook welk onderwijs eruit voortvloeit voor de kerk des Heren, voor degenen die door goddelijke genade in de opstandingskracht van Christus mogen delen. Hij schrijft dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is eenmaal gebeurd. Dat is niet voor herhaling vatbaar. Timotheus, daarmee heb je gelijk een wapen in handen om je te verdedigen tegen de dwaalleraars. Om de dwaalleraars de mond te snoeren. Want bij de dwaalleraars zijn er immers, zoals we kunnen lezen in vers 18, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is. Paulus ziet hier op hen die proberen om door middel van de kennis de ziel met God te verenigen. Dat beschouwt men dan als de opstanding van de mens, terwijl men van de opstanding uit de doden niet wil weten. Maar dat is niet de weg die de Heer ons in zijn woord aanwijst, waardoor een mens met God verzoend wordt. Dat kan alleen door het geloof in de opstandingskracht van koning Jezus, omdat hij is opgestaan uit de doden. En dan zegt Paulus tegen Timotheus: onderwijs die mensen die tegenstaan, maar met zachtmoedigheid, opdat God hun de enige tijd bekering gaf tot erkentenis der waarheid. Maar gemeente, nu gaat het Paulus hier niet in de eerste plaats om het feit van de opstanding, zoals dat heeft plaatsgevonden op de paasmorgen, maar het gaat hem hier om de opgestaande Christus zelf. Paulus schrijft hier over Jezus Christus, terwijl hij meestal in deze brief spreekt over Christus Jezus. Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Hij wijst Timotheus in de eerste plaats op hem, wiens naam is zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Hij legt hier de klemtoon anders. Hij toont hem die zich zo diep wilde vernederen door onze menselijke natuur aan te nemen uit de maag Maria en de weg te gaan van de kribbe naar het kruis. Maar die ook door de vernedering heen verheerlijkt is door zijn vader, door de dood tot het leven. En daarom noemde apostel Petrus hem ook in zijn Pinksterpreek: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Het gaat hier om Jezus, die de Christus, de Messias is, de grote profeet en leraar ter gerechtigheid. Het gaat om hem die ook de weg tot de zaligheid heeft gebaand door zijn priesterlijke bediening, maar die ook de koning van zijn kerk is en zijn kerk ook regeert door zijn woord en geest. En die degene die hij door zijn almachtige kracht heeft gebracht onder zijn banier, bewaart door zijn kracht tot de dag van de volkomen zaligheid. De apostel Paulus zegt tegen Timotheus: daar moet je maar aan denken. En waarom dan? In de eerste plaats omdat er alleen in hem, door het geloof, vergeving van onze zonden en verzoening van onze schuld is. Omdat wij alleen door hem deel hebben aan het eeuwige leven. Omdat wij alleen met Christus Jezus voor God kunnen verschijnen en kunnen bestaan. Want buiten Jezus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Omdat bij hem alleen de gerechtigheid is te verkrijgen die voor God genoegzaam is om zondaren zalig te maken. O, wat ligt er dan ook een vermaning in deze woorden. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Nee, Timotheus, in die weg van verdrukking, van lijden en van smaad dragen, kun je in eigen kracht niet staande blijven. Je zult het ook nooit in eigen kracht kunnen. En in die weg waarin je moet ervaren dat je zo zwak bent, dat je nog zo zondig bent, dat je nog zo'n ellendig mensenkind bent, zul je nooit kunnen vertrouwen op je eigen krachten en vermogens. Maar houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Want het zal met Gods kinderen, met Timotheus en met alle die zijn verschijning lief gehad hebben, ook niet anders gaan. Ze zullen moeten leren om de voetstappen van hem te drukken. En dat kan alleen maar ziende op het grote voorwerp van het geloof, Jezus Christus, en die gekruisigd, om moed te scheppen uit de gangen van de middelaar Gods en der mensen, om achter hem aan te mogen komen door bezaaide en onbezaaide wegen, door goed gerucht en kwaad gerucht. Want Jezus Christus is het, die is opgewekt uit de doden. Maar die, om de dood te overwinnen en om opgewekt te worden door de Vader, de weg moest gaan van de kribbe naar het kruis. De weg van lijden en sterven. Hij is die weg gegaan, in diepe vernedering, om zo aan de eisen van Gods heilig recht te voldoen. En zo de weg te banen, waardoor verloren zondaren weer met God verzoend kunnen worden. En zo heeft Christus heerlijkheid ontvangen bij de Vader. Die heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. En gemeente, nu is het leven van de mens vaak vol teleurstelling, lijden, moeite en verdriet. Mozes spreekt ervan in Psalm 90. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden. En wij vliegen daarheen. Het leven van een mens gaat zo vaak in teleurstelling ten onder. Als je jong bent, heb je nog veel idealen. Dan denk je nog aan de toekomst. Dan zie je de toekomst nog als rooskleurig voor je. Dan heb je allerlei gedachten over die toekomst. Maar is het niet vaak zo, als we ouder worden of al aan de avond van het leven zijn, dat we moeten zeggen dat er van die idealen die we hadden toen we jong waren, zo weinig is terechtgekomen? En ook al zijn er dan vervulde idealen, dat die ons hart zo leeg hebben gelaten en dat we daarmee niet kunnen sterven en God ontmoeten, is het alles niet te kort voor de eeuwigheid? Gemeente, er is een volk op deze wereld dat het met alles van deze wereld niet kan doen. Die gaan verstaan, goed doet geen nut, ten dagen der verbolgenheid. Maar ze verstaan ook dat alleen als we iets kennen van de genade die in Christus is, als we iets mogen kennen van zijn opstandingskracht, die ware vreugde en blijdschap geeft, hoewel het telkens ook weer moet worden ervaren, dat we zo zwak zijn in onszelf, ook na ontvangen genade, en dat het zo moeilijk is, ja onmogelijk aan de kant van de mens, om de voetstappen van Christus te drukken, om achter hem aan te komen, in een weg van lijden en sterven, aan alles wat van deze wereld is, en dat we telkens weer moeten belijden met David, gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar als dan de ogen eens mogen zien op die schoonste van alle mensen kinderen, op die opgestaande levensvorst die van de Vader gegeven is tot zaligheid van zijn kerk, tot behoud van verloren zondaren, dan mag het hart wel eens opspringen van vreugde in de Heere, omdat Hij alles heeft aangebracht, omdat Hij de overwinnaar is over de dood, het graf en de hel, omdat Hij ook als middelaar Gods en der mensen in alles is verzocht geworden. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Als David ziet op hem, die meerdere Davidszoon, dan roept hij het uit. Want met u loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. Gemeente, ik heb u reeds gezegd, nu gaat het Paulus hier niet zozeer om het feit van de opstanding, maar het gaat Paulus hier om wat er door de opstanding van Christus is teweeggebracht. Een leven dat altijd voortduurt, omdat Jezus leeft aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Het is ook alleen daarom dat Paulus elders schrijft: ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de geloof des Zoon van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Paulus zegt tegen Timotheus: daar moet je nu maar veel aan denken. Je moet maar veel omhoog zien. Je moet het maar van de Heere alleen verwachten. En maar niet zien op je zwakheden en op al die vijanden die van buitenaf de kerk belagen of die van binnenuit de kerk proberen uit te hollen. Maar let maar op Jezus, Hij leeft aan de rechterhand van zijn hemelse Vader en Hij is opgestaan uit de doden. We hebben zo vaak gehoord, gemeente, dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wat stelt dit ons schuldig tegenover God, die ons leven, die het ons laat verkondigen, dat er één is die de dood heeft verslonden tot overwinning. En dat er leven is voor zondaren die de dood verdiend hebben. O, wat zal het verschrikkelijk zijn als de dag van onze dood ons onverhoed zal overvallen. En we geen God voor ons hart en geen borg voor onze schuld hebben. Het is een blijvend wonder dat Jezus uit de doden is opgewekt. En wat een troost vloeit eruit voort, gemeente, voor hen die van zichzelf moeten getuigen midden in de dood te liggen, maar die hem nodig hebben gekregen, omdat er buiten hem geen leven is. Misschien is er wel zo iemand in de kerk die moet belijden dat hij niet anders heeft verdiend dan alleen de dood, en dat om eigen schuld gezondigd tegen een heilig en rechtvaardig God. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig, de dood verdiend, het leven verbeurd door onze zonde en door onze ongerechtigheid. Wat een troost om dan te mogen horen dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, dat er één is die het offer heeft aangebracht, dat voor God alleen kan bestaan. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dat er nu één is die vrijwillig de dood in wilde gaan, om de dood te doden en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen door het evangelie. Dat er een zaligmaker is die degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, heeft er niet gedaan. Hij is immers de levensvorst die de dood heeft overwonnen en die het heeft gezegd tegen Martha, reeds voor zijn sterven: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Troost ook voor hen die niet kunnen ontkennen wat de Heer in hun leven heeft gedaan, maar die ziende op de omstandigheden, op de vijanden van binnen en van buiten, en geplaagd door het eigen ik moeten zeggen: ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Nee, ze kunnen niet ontkennen dat er ogenblikken zijn geweest dat ze heilige worstelingen hebben gehad aan de troon van Gods genade en hebben uitgeroepen: gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit, en dat ze in de doorleving van hun verlorenheid ook wel eens iets hebben mogen zien van de begeerlijkheid en noodzakelijkheid om die levensvorst Jezus Christus te mogen kennen. Die dierbare borg en zaligmaker naar wie hun hart uitging als er van hem gesproken werd in de prediking van het woord. Als zijn middelaarsverdiensten worden uitgestald. Als er gesproken werd van zijn heerlijke namen. Van zijn ambten, maar ook van zijn vernedering en zijn verhoging. En nu is het alles zo leeg, zo koud en zo arm. Hoe moet het nu verder? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij leeft. Ik ben de opstanding en het leven. Hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon, maar hij, de opgestaande levensvorst, dat leven heeft geschonken en verwekt door zijn woord en geest. Daar zal dat leven nooit meer sterven, al kan het nog zo onder het stof liggen. En al kan het nog zo ver weg zijn. En al kunnen we er geen houvast meer aan krijgen, omdat hij leeft en zijn de kerk draagt. Op zijn hoge priesterlijk hart zullen de poorten van de hel, de gemeente des Heren, nimmer meer overweldigen. Ja, maar als de vorst de duisternis komt, komt met zijn aanvechtingen en zijn bestrijdingen en ons alle troost ontbreekt, o geliefde, als Paulus hier schrijft, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, dan zegt hij daar tegelijkertijd mee dat Jezus al die machten van de boze heeft overwonnen. Het klonk immers: het is volbracht. Dan kan de duivel wel veel kwaad doen en hij kan veel benauwen, maar Jezus zegt: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft beloofd dat hij met zijn kerk zijn zal tot het einde van de aarde. En Jezus zegt tot zijn gemeente: vrees niet, gij kleinkundige, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. En zeker, de vorst der duisternis zal altijd proberen om het werk van God tegen te staan, om dat te verwoesten. Hij zal proberen om zelfs de uitverkorenen te verleiden. Maar dan zegt Jezus, dan hier tegen Timotheus, wees maar niet bevreesd als al die vijanden op de been zijn, want Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Ja, maar die hemelhoge schuld tegen God dan, die zo voor ogen kan zweven en die ons aanklaagt voor het heilig aangezicht des Heren. Als alle pogingen om onszelf te bevrijden, al die pogingen om de schuld te betalen, op niets zijn uitgelopen. En we moeten in gaan leven, geen penning te hebben om te betalen, geen voldoening te kunnen geven voor die hemelhoge schuld. Houd in gedachten, zegt Paulus, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. De schuld is betaald. De Vader is bevredigd in zijn heilig recht. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En heeft God dan niet gezegd, wanneer ik het bloed zie, zal ik u niet voorbij gaan? En is Christus niet met de prijs van zijn dierbaar bloed ingegaan in het binnenste heiligdom, om die prijs die hij heeft aangebracht de Vader voor te stellen? Vader, ik heb verzoening aangebracht en ik heb alles gedaan wat gedaan moest worden. Christus heeft de dood gedood, de schuld betaald, de straf op de zonde gedragen en het recht op het eeuwige leven verworven. En daarom is het dat God geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. God is volkomen bevredigd in het offer van zijn enig geboren Zoon. En daarom hoeft er van de mens niets bij. Kan er van de mens ook niets bij? Ja, mag er zelfs van de mens niets bij. Anders zouden we het offer van Christus onrein achten. Want hij is een volkomen zaligmaker. Waarom hij ook volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Alleen door het zien op hem, door het geloof, vinden we een volkomen verlossing. Vinden we alles wat voor de tijd en eeuwigheid nodig is. Dan vinden we het leven en de zaligheid in Jezus alleen. En daarom, als u in nood gezeten geen uitkomst ziet, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En misschien zijn er vandaag wel van die Maria Magdalena's, die zoveel in Jezus, die profeet en leraar der gerechtigheid, hebben gezien. Die ook weten dat hij voor hen in deze wereld gekomen is om hun zonde te verzoenen. Maar die met de gestorven Jezus in de dood zijn terechtgekomen. En die nu uitzien naar hem, om hem te mogen kennen in de kracht van zijn opstanding. O, houd dan maar aan. Grijp dan maar moed. Hij zal zich op zijn tijd en wijze als een verrassend God openbaren. Hij zal zichzelf verklaren in al zijn middelaars heerlijkheid. Misschien zijn er hier wel die zich hebben leren kennen als een ongelovige Thomas, met Jezus opgetrokken, aan zijn gezegende voeten gezeten, goddelijk onderwijs ontvangen. Maar Jezus is dood. Wat kan dat in de waarneming van de ziel ook zo zijn? Geen gezicht meer op hem te hebben. Alles toegesloten. Het gebed gaat niet verder dan het dak van ons huis. De hemel is van koper en de aarde van ijzer. Hoe moet het toch verder in het leven? Als hij zich verbergt, dan wordt de ziel verschrikt. Ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. En dan die stille klacht in de binnenkamer. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan zegt de Heer vandaag tegen zo'n ziel die zo bitterlijk bedroefd is: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Zie dan in zijn doorboorde handen en in zijn doorstoken zijde. Hij is het die niet alleen de dood heeft overwonnen, maar die ook het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht heeft gebracht. Wat een troost ligt er dan in deze woorden van Paulus aan Timotheus. Maar als de dood wenkt en het ogenblik komt dat we sterven moeten en God moeten ontmoeten, en we het met alles wat in ons leven geweest is niet meer kunnen doen, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij heeft de dood verslonden. Hij is door de doodsjordaan doorgegaan. Al die golven en al die baren zijn over hem heen gegaan. Maar hij leeft aan de rechterhand des vaders. Hij ziet uit naar de thuiskomst van zijn kerk. Daar heeft hij om gebeden tijdens zijn rondwandelingen over deze aarde. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Hij is de eeuwig levende. En daarom zal de kerk ook leven tot in alle eeuwigheid. Want hun sterven is geen bezoldiging van de zonde, maar het sterven van hen die de verschijning van Jezus Christus hebben lief gehad, is erven, is een doorgang tot het eeuwige leven. Hij die uit het zaad van David is, heeft de weg gebaand, dwars door de benauwende golven en baren heen. Hij leidt zijn bruidskerk door de woestijn van het leven en brengt ze in het Kanaan dat boven is. Christus is de eeuwige koning van de kerk, waarvan we lezen bij David in 2 Samuel 7. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Het gaat om het koningschap waarvan de engel tot Maria gezegd heeft: deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Hij regeert over de hele wereld. En hij zal eenmaal al zijn vijanden verpletteren onder zijn voeten en wegdoen in de buitenste duisternis. Als koning bewaart, beschermt en regeert hij zijn kerk. Hij bewaart hem bij de verkregen verlossing. Hij is immers de koning die van Israëls God is gegeven. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit de zaden Davids, naar mijn evangelie, zegt Paulus. Die boodschap moet telkens weer verkondigd worden. Zingen we nu eerst van Psalm 144, de versen 1 en 7. En inmiddels zal de extra collecte gehouden worden. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert en strijden, en tot ik krijg mijn vingers toebereid. En wat er verder volgt in het eerste en zevende vers van Psalm 144. Een blijvend gedenken van de opwekking van Christus. Een blijvende opdracht, een blijvend wonder en de boodschap. Paulus zegt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie. Paulus heeft Jezus Christus verkondigd. Niet anders wilde hij weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En, zo zegt hij tegen Timotheus, dan moet je maar veel doen. Naar mijn evangelie Jezus Christus verkondigen. Nee, Paulus bedoelt niet dat hij een soort eigen evangelie zou hebben. Een eigen boodschap. Nee, het gaat om het evangelie wat hij altijd al mocht verkondigen. Wat hem eigen is geworden, omdat hij door de Heer zelf is onderwezen op de leerschool van de Heilige Geest. Hij heeft dat evangelie leren kennen als het evangelie van de levende God, als de blijde boodschap die er voor zondaren zaligheid is en die borg en middelaar Jezus Christus aan hem, de voornaamste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. Paulus heeft zich in dat evangelie mogen verblijden. En nu moeten we niet denken dat als Paulus hier schrijft over mijn evangelie, hij een eenzijdige prediker was, die uitsluitend wees op het volbrachte werk van Jezus Christus, alsof Paulus niet de wet gepredikt heeft. Nee, Paulus heeft wet en evangelie verkondigd. Maar als hij hier schrijft aan Timotheus, wil hij als het ware zeggen, o Timotheus, ook in de prediking van het woord zal het altijd weer moeten uitlopen op die opgestaande levensvorst, op hem, die leeft aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, in wie het leven en de zaligheid te verkrijgen is voor arme zondaren. Nee, dat gaat niet buiten de prediking van de wet om. Dat gaat niet buiten om de prediking van de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar dan is de prediking van het evangelie, zoals Paulus daarvan ook heeft mogen schrijven en prediken, het liefste werk van predikers, om die blijde boodschap te mogen verkondigen in een ondergaande wereld voor verloren zondaren. Daar gaat het om, Timotheus, houd in gedachten is, want bij die leer ben je opgevoed en onderwezen. En van kinds af mocht Timotheus reeds de schriften kennen. In zijn jonge leven was genade verheerlijkt. Jonge mensen en kinderen, wat is dat een voorrecht, als we in ons jonge leven de Heere mogen dienen en vrezen. De Heer heeft de apostel Paulus willen gebruiken als een instrument in zijn handen, om de leer van leven en zaligheid in Christus door te geven, om die te verkondigen. En ook om Timotheus daar verder in te onderwijzen. Wat vinden we dan in de brieven van Paulus ook veel schriftuurlijk onderwijs? Daarom moet Timotheus dat ook maar steeds in de gedachtenis houden. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Waarom is dat nu zo nodig, gemeente? Wel, dat is voor Timotheus nodig om telkens weer bepaald te worden bij zijn afkomst. Dat is nodig in het leven van Gods kinderen om telkens maar weer bij bepaald te worden bij wie we zijn van zichzelf. En wie ze ook blijven van zichzelf na ontvangen genade. Ellendige zondaren die van genade moeten leven. Die bediend moeten worden uit de opgestaande levensvorst. Omdat hij niet alleen het leven heeft verworven. En dat leven ook geeft door de werking van zijn Heilige Geest. Maar dat hij het ook is die het leven in stand houdt. En die telkens weer zichzelf moeten verklaren en openbaren. In het leven van zijn kinderen, omdat ze anders niet echt leven. Jazeker, dan leeft er op de bodem van hun hart het verlangen om hem te kennen en vervolgen te kennen. Maar dat kan soms zo onder het stof liggen. En wat is er dan nodig dat hij dat leven opwekt? David heeft ervan gezongen in Psalm 119. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mijn leven naar die woord. Hij kwam erachter dat hij het nieuwe leven in eigen hand niet kon houden. Maar dat hij dat telkens weer moest ontvangen. En dat de Heere dat weer levend moest maken. Daartoe steeg de Heere aan zijn kinderen af naar de diepte. Om af te brengen van alles wat geen God en Christus is. opdat ze het leven niet zullen zoeken in hun ervaringen, in hun bevindingen, in hun tranen, in hun gebeden of in de vertroostingen die ze hebben gekregen, maar alleen in Jezus. Wat is het een voorrecht, gemeente, als we steeds maar weer de opstanding van Christus in gedachtenis mogen houden. Maar als we daar ook de troostende kracht van mogen ervaren in ons eigen leven, dan worden we uit de vruchtelijke bediening van Christus bediend, met genade voor genade. Dan mogen we bij ogenblikken de apostel Paulus nastamelen. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En alleen als dit leven leeft, dan verstaan we ook Job die het gezegd heeft. En als zij na mijn huid dit ook een acht zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Alleen dan zullen we Paulus verstaan als hij schrijft in 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En als dit leven, dat de Heer zelf heeft verwekt en geschonken, in de harten van zijn kinderen leeft, dan zal er ook een uitzien en verlangen zijn naar de volkomenheid van het leven, dat eenmaal voor de kerk des Heeren zal aanbreken op die grote dag, als Christus zal wederkomen en hen tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid, en zij tot in alle eeuwigheid zullen delen in de vreugde des Heeren, en God eeuwig de eer zal ontvangen. Wat een blijde boodschap is het paasevangelie, dat Christus uit de doden is opgestaan. Een boodschap dat er in de opgestane levensvorst vergeving van onze zonden en verzoening van onze schuld te verkrijgen is, zelfs voor de grootste van de zondaren. Want Jezus betoont, omdat hij uit de doden is opgestaan, waarlijk de Zoon van de levende God te zijn, de Messias, de Christus der Schriften, die het werk van God zal volbrengen, die getrouw zal zijn tot in de dood. O gemeente, omdat hij is opgestaan, is er nu doen aan voor de grootste van de zondaren. Dan hoeft er niemand te zeggen, voor mij kan het niet. Ik ben te jong, of ik ben te oud geworden, of te koud geworden. Nee, er is in hem een volheid die nooit te ledigen is. Die boodschap dat Jezus uit de doden is opgestaan en leeft, moet verkondigd worden tot aan het einde van deze wereld en tot aan het einde van deze bedeling. Want het heeft immers Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat is zo de kracht van de prediking van Paulus. En het moet ook de kracht zijn van de prediking van Timotheus. Dat moet ook de kracht zijn van alle predikers van het evangelie van vrije genade. Omdat door de kracht van dit woord dode zondaren tot het leven worden gewekt. Als we onder het woord van God neerzitten, moeten we telkens weer vragen of dit het uur mag zijn waar Jezus zelf van heeft gesproken. Voorwaar, zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, zullen leven. En de Heere zal met dit werk voortgaan. Zeer dorre doodsbeenderen zullen tot leven worden gebracht, zoals Ezechiël heeft gezien in het visioen in Ezechiël 37. Maar wat is het ook nodig, als we levend zijn gemaakt door de almachtige kracht van God, om dat leven ook in de beoefening te mogen kennen, om te mogen oppassen in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus, om niet alleen te weten dat hij is overgeleverd om mijn zonde, maar om het ook te mogen weten, hij is opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. Wat is dat nodig, ook in de tijd waarin wij leven? Want we weten dat de Heer doorgaat met zijn werk. Maar helaas blijven zoveel steken in het beginnende leven. Alles wat de Heer schenkt is oneindig groot, maar er is meer. En de apostel Petrus zegt, daarom broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Dan mogen we ook weten dat voor ons is weggelegd de ingang in de eeuwige heerlijkheid die God bereid heeft voor al zijn kinderen. Daar moet de kerk des Heren naar staan om te weten rechtvaardig te zijn voor God. Om met Paulus te mogen betuigen op goede gronden. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. O gemeente, daarvoor is nodig dat we met onszelf, dat we met alles van onszelf in de dood terechtkomen. Om hem alleen over te houden, die schoonste van alle mensenkinderen in wiens lippen genade is uitgestort. Van hem heeft de bruid het in verwondering uitgeroepen. Mijn liefde is blank en rood. Hij draagt de banier. Boven 10.000 zulk een is mijn liefde. Ja, zulk een is mijn vriend, jij dochters van Jeruzalem. Om het anker van onze hoop te mogen werpen in de ankergrond Jezus Christus. In die enige rots van behoudenis. Omdat we niet door allerlei twijfelingen en door ongeloof heen en weer geslingerd zullen worden. Maar opdat we met groene wegen zullen mogen zingen. Nu durf ik mij op u betrouwen. Ja, deze keus zal nooit berouwen. En niemand kwam bedrogen uit. Nu ben ik eeuwig vrij en heilig. O, was ik nu volkomen heilig en schoon, gelijk Messias bruid. Amen. Zingen we nu de slotzang van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne krachten. Wat er verder volgt, Psalm 89, vers 8. Eindigen we nu met de bede en de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.